Bij Bank van Breda verdient u meer inzicht. Meer inzicht in de financiële actualiteit, zodat u naar De Zeven kan luisteren terwijl wij focussen op uw financiële stabiliteit.
Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur. Onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
Goedemorgen, het is maandag. Dan blikken we in De Zeven altijd vooruit naar de week die komt met een gast. Vandaag is dat algemeen hoofdredacteur van De Tijd en L'Echo, Isabel Albers. Goedemorgen, Isabel.
Dag Bert, goedemorgen.
Met Isabel moeten we het natuurlijk hebben over de politiek. Wat ligt er op tafel van de federale en de Vlaamse regering? Op het internationale toneel kijken we uit naar de Europese top eind deze week en de State of the Union van Joe Biden morgen. En we mogen ons deze week ook aan flink wat bedrijfsnieuws verwachten. Onder meer een hele recent kwartaalresultaten nog. Het is maandag 6 februari. Welkom.
De zeven van de tijd. 1.
Laten we beginnen met politiek, Isabel. Zowel de federale als de Vlaamse regering zit vandaag rond de tafel. De Vlaamse ministers buigen zich over het landbouwbeleid, stikstofdossier ook. Op federaal niveau doet het kernkabinet een nieuwe poging om een akkoord te vinden over de accijnshervorming. In een context, Isabel, die eerder op een soort pre-campagne voor de verkiezingen lijkt. Hoe ziet jij dat?
Ja, aan de ene kant zie je een premier en een minister-president die allebei zeggen dat ze nog grote hervormingen gaan beslissen. De Krook wil dat in maart doen. Of dat ze belangrijke akkoorden gaan sluiten. Jan Bon moet echt in allen prijzen dat zeer vervelende stikstofdossier toch wel zien te ontmijnen. Maar je ziet dat aan de andere kant alles gedomineerd wordt door hun eigen partijvoorzitters en door partijvoorzitters uit de coalities. Je hebt Paul Magnet, Bart De Wever, Egbert Lachaert, om er maar enkele te noemen, met ronkende verklaringen. En die zijn zo hard bezig met het schaakbord van de verkiezingen voor zogezegd binnen 500 dagen, ja, dat we ons toch heel erg moeten afvragen of er überhaupt van grote beslissingen nog veel in huis komt. Want je ziet nu al dat die Vivaldi-regering en die Vlaamse regering daar eigenlijk door gegijzeld worden. In onze eigen krant, hè Bert, je zag dat Bart De Wever vorige week een gitzwarte analyse maakte van de huidige toestand en dat hij daar CD&V en OpenVLD openlijk aanviel. Hij zei letterlijk, ik wil ze kopje onder doen gaan om het status quo te deblokkeren. Maar dat zijn wel zijn coalitiepartners. Hè. Dat sta je dan als je daar in die Vlaamse regering nog zeer lastige akkoorden moet gaan sluiten. Dus ik zie dat niet zo rooskleurig in. Je hebt hetzelfde in die federale regering. Paul Magnet zei deze week of vorige week dat hij nu zelf premier wilt worden van een voortgezette Vivaldi-coalitie. Maar ondertussen zit De Croo wel. En Magnet houdt alle hervormingen die naamwaardig toch helemaal tegen. Ja, wat kan er dan nog? We zullen zien de komende dagen.
Laten we eens naar kijken. Isabel, daar liggen toch wat heikele dossiers federaal. Wat zie je daar nog? Ja, eventueel toch mogelijk?
Wel, op zeer korte termijn, namelijk vandaag, is er dat dossier van de hervorming van de accijnzen, waar Vincent van Petegem vorige week een voorstel op tafel heeft gelegd. We hebben sindsdien grote verdeeldheid gezien in de regering over de toekomst van het sociale energietarief. En Alexander De Croo zei gisteravond op het VTM-nieuws dat hij dat energietarief wil afbouwen, nu de energieprijzen zakken. Maar socialisten en groenen liggen daar dwars. En die discussie heeft tot nu toe de goedkeuring van die accijnshervorming geblokkeerd, maar ook de al dan niet permanente verlaging van BTW op energie. Daar is men ook nog niet uit. Ja, en voor alle duidelijkheid, dit gaat over veel meer dan politiek stratego. Hè. Dit is het soort beslissingen dat zo'n impact heeft op burgers en bedrijven. Ik vind dat Vivaldi het echt aan iedereen is verplicht om daar wel eensgezindheid in te vertonen.
Accijnzen is zo'n dossier, maar ja, pensioenen, inactieven aan het werk zetten, ook dingen, ja, werk dat nog op de plank ligt. Hoe zie jij dat de volgende periode evolueren?
Ja, we hebben die fiscale hervorming waar men nog iets wil van maken. Zeer de vraag of dat lukt. En het meest dringende is daar toch die pensioenhervorming. Mm-hmm. Want België is daar zodanig aan het slabbakken dat de Europese Commissie vele miljoenen relance geld inhoudt omdat, naar het oordeel van de commissie, wat nu op tafel ligt, onze pensioenen totaal niet duurzaam maakt en dat de betaalbaarheid op termijn niet gegarandeerd is. Dus de regering moet wel iets doen. Pas op, in het regeerakkoord staat iets veel ambitieuzers, namelijk dat de verschillende stelsels, werknemers, zelfstandigen, ambtenaren, dat die naar elkaar zouden convergeren. Daar komt niks meer van in huis. En van grote hervormingen, daar komt niks meer van in huis. De grote constructiefout die deze regering heeft gemaakt, is dat men eigenlijk in het begin van de legislatuur akkoord heeft gemaakt over de verhoging van minimumpensioen. Het gaat over heel veel geld. Mm-hmm. Men had daar perfect hervormingen kunnen aan koppelen. Iedereen zou daarmee weggekomen zijn, ook de PS, maar dat heeft men niet gedaan. En nu zegt Paul Magnet, voorzitter van de PS, kijk, voor wat mij betreft moeten er geen hervormingen meer gebeuren. En die hervorming van de minimumpensioenen, dat is al de grootste hervorming op zich.
Dus het enige wat dan nog mogelijk lijkt, is iets met hele kleine stapjes?
Ja, dat denk ik ook, hè. Hele kleine muizenstapjes. Wat mij heel erg opviel, was dat gisteravond op het VTM-journaal Alexander De Croo naar zijn doel toch echt scherp was voor de PS en voor Paul Magnet. Hij is meestal heel voorzichtig naar zijn coalitiepartners toe. Maar nu zei De Croo toch, we zijn 500 dagen voor de verkiezingen. Misschien moet Paul Magnet gewoon eens zijn werk doen en ervoor zorgen dat ons land, maar ook Wallonië, op de rails staat. Hij heeft daar als PS-voorzitter de grootste verantwoordelijkheid. Dus je ziet, sfeer is goed, Bert.
2.
Donderdag en vrijdag dan vindt een buitengewone vergadering plaats van de Europese Raad. Europese staatshoofden en regeringsleiders zullen inzoomen op 3 onderwerpen: Oekraïne, migratie en ook economie. Laten we eens naar dat laatste kijken. Isabel, de lidstaten moeten het eens raken over die industriële Green Deal van de Europese Commissie. Er is al veel over gezegd. Hoe kijk jij naar dat dossier?
Ja, zeer belangrijk voor onze bedrijven, hè. Mm-hmm. We hebben zeer onlangs toch wel een indrukwekkende Ursula von der Leyen te gast gehad bij de Tijd en bij Lico. Ze heeft daar heel omstandig haar grootscheepse Green Deal plannen uitgelegd. En er komt heel veel bij kijken, hè. Het ondersteunen van de eigen Europese industrie, het is een noodzakelijk plan als antwoord op wat Joe Biden heeft gedaan, die Inflation Reduction Act. Namelijk een zeer agressieve manier om met massaal veel subsidies industriële bedrijven terug naar Amerika te lokken. En dat gaat vaak ten koste van Europa. De Inflation Reduction Act heeft eigenlijk geen fluit te maken met inflatiebestrijding, maar alles met America First in economie. Wel, het antwoord van von der Leyen is een plan dat goed in elkaar steekt, maar het zorgt voor zeer veel verdeeldheid, hè. De vraag is of we met uitgebreide Europese staatssteun ook niet in een subsidiereis zonder eind verzeild geraken. En ook of er binnen die Europese Unie geen contraproductieve race van lidstaten onder elkaar zal ontstaan. En want dan is duidelijk wie zal winnen. Dat zijn de grootste lidstaten met de diepste zakken, met name Duitsland, Frankrijk. En de verdeeldheid onder de 27 daarover is bijzonder groot. En het is dus zeer erg uitkijken naar de top donderdag, of men uiteindelijk een akkoord zal vinden over dat grootscheepse plan.
3.
Naar de andere kant van de oceaan dan. Morgen houdt de Amerikaanse president Joe Biden zijn State of the Union, de jaarlijkse toespraak voor het congres, die ook live op tv wordt uitgezonden vorig jaar, goed, voor bijna 40 miljoen kijkers. Begin maart was dat. Toen stond de toespraak van Biden natuurlijk voor een groot deel in het teken van de oorlog in Oekraïne. Nu komt de speech enkele dagen na het incident met die vermeende Chinese spionageballon die door Amerikaanse gevechtsvliegtuigen werd neergehaald. Zou je het daar nog over hebben in zijn speech, Isabel?
Ja, ik denk dat hij daar alleszins iets zal over moeten zeggen. Het incident roept echt heel veel, toch wel ongemakkelijke vragen op. Want als dit niet goed gemanaged wordt, kan dit tot een escalatie leiden, hè? We zagen dat Blinken zijn geplande ontmoeting met China al afgezegd heeft en er hangt toch wel veel spanning in de lucht over dat incident. Het kan impact hebben op heel de wereld, denk ik.
Mm-hmm. Wat vind jij van zijn beleid eigenlijk, Isabel?
Wel, Biden brengt toch een menselijker, een rationelere politiek dan Trump. En laat ons niet vergeten, Trump was toch de man die tot dat onvoorstelbare excess heeft geleid van die bestorming op het Capitool. Biden brengt meer waarden en ook meer waarde terug in de politiek. Maar als het gaat over economie, als het gaat over wereldhandel, ja, dan is hij Trump de human face. Of misschien zelfs slechter. Europeanen mogen zich daar niet in vergissen. Hè. Ook Biden voert economisch een zeer, zeer America first gerichte politiek. En dat maakt dat dat ook niet zo goed nieuws is voor Europa. En dat ook de vrije wereldhandel daarmee onder druk komt te staan. En ik ben benieuwd of hij op dat vlak met nog meer op de proppen zal komen na zijn Inflation Reduction Act.
4.
Waar kijken de beleggers naar uit deze week? Naar bedrijfsresultaten natuurlijk. En er komt een hele lading nog aan de komende dagen. Uit de bankensector bijvoorbeeld. Morgen BNP Paribas. Dag later ook ABN AMRO en donderdag KBC Groep. Verder is het ook uitkijken naar Big Oil, BP. Morgen Total Energie woensdag. En in eigen land zijn er de resultaten van Lotus Bakeries. Morgen en Barco donderdag. Een hele waslijst, Isabel. Wat pik jij eruit?
Toch wel Lotus Bakeries, de koekjes en dat. 10 jaar geleden schreef onze redactie al, het was Stijn de Meester geloof ik, dat Lotus het Apple van de Brusselse beurs was. Lotus vond dat toen zelfs schromelijk overdreven, maar zie, Stijn heeft eigenlijk gelijk gekregen. Het bedrijf, of het aandeel, heeft zomaar eventjes 19 keer op rij de bel 20 geklopt met zijn aandeel. Maar nu staat het natuurlijk zo hoog. Het is gewaardeerd aan ongeveer 40 keer de netto-winst per jaar. Dat is heel veel, omdat beleggers er blijven zoveel van verwachten. En ja, het is natuurlijk een fantastische strategie en een fantastisch verhaal. Lotus is met die koekjes werkelijk de wereld aan het veroveren. Fabrieken van North Carolina tot Thailand, eerder ook in Zuid-Afrika. Ze hebben ook nieuwe gezonde repen. Maar het is de vraag of dat ze die groei en die groei en die groei altijd maar kunnen blijven volhouden. En waar we ook naar uitkijken voor Lotus is of ze later deze maand dan toch eindelijk in die bel 20 zouden terechtkomen. Ze hadden een aandeel dat te weinig verhandeld werd. Er komen nu iets meer aandelen op de markt. Dus dat kan ervoor zorgen dat ze bijvoorbeeld voor de internationale beurshuizen nog meer op de radar staan, wat het aandeel toch normaal gezien te goed zou moeten komen.
5.
Nog een andere grote Belgische naam. Morgen nieuwe aflevering in de Euronav-saga. Dan loopt de zogeheten arbitrageprocedure ten einde die de Belgische oliereder begon tegen zijn sectorgenoot Frontline. Zo'n arbitrage komt er samengevat op neer dat bedrijven afspreken om geschillen voor te leggen aan een soort arbiters, juristen of experten uit de branche, om op die manier een sneller alternatief te hebben dan een heel proces voor de rechtbank. Hier gaat het dus om een arbitrage waarmee Euronav de fusiegesprekken met dat Frontline soort nieuw leven wil inblazen. Noorse rederij heeft die fusie vorige maand afgeblazen. Een nieuwe aflevering in een echt vervolgverhaal, hè, Isabel?
Ja, het is een echt Shakespeareaans drama. Iets anders kan je het niet noemen, hè. Zoals je weet, de familie Saverijs had spijt over het feit dat ze de controle over Euronav heeft opgegeven en spijt over de richting die Euronav zou uitgaan, namelijk dat het in handen zou komen van haar grootste concurrent, Frontline. Maar de familie Saverijs heeft nu een kwart van die Euronav-aandelen opgebouwd. En John Frederiksen, de grote concurrent van Frontline, heeft ook ongeveer een kwart. En we zitten in een totale padstelling. En die Frederiksen was dat getrouw trek beu en hij stopte zelf die fusiegesprekken. Maar dat was natuurlijk dan buiten de CEO van Euronav zelf, Hugo de Stoop, gerekend. En nu gaan we deze week zien of die arbitragecommissie zegt dat de stopzetting van die fusie terecht of onterecht was. En daarna moet er ook nog een beslissing te gronde komen, maar je ziet, de saga continues.
6.
Donderdag dan komt in het Brussels parlement de bijzondere commissie opnieuw samen die zich zal buigen over lobbypraktijken van de taxidienst Uber. Een uitloper is dat van de Uber Files, waarvan het Belgische luik ook hier bij ons door de tijd is uitgespit. Daarbij kwam onder meer aan het licht dat toenmalig Brussels minister van mobiliteit Pascal Smet van Vooruit benaderd werd door een lobbyist die de komst van Uber in Brussel wou mogelijk maken. Verwacht je veel van die commissie, Isabel?
Ja, ik vind het wel goed dat de commissie zich over die Uber-files buigt, want daar komen toch een aantal straffe dingen in naar voren. Pascal Smet, toenmalig minister, nu staatssecretaris, komt hier echt niet goed uit. Ik vind dat de grenzen van het fatsoen voorbij op de manier waarop hij zich voor de kar van Uber heeft laten spannen. Maar ik verwacht van die commissie helemaal geen ontslag of iets persoonlijks naar Pascal Smet toe. Wat ik wel hoop, is dat in elk geval de regels rond lobbying aangescherpt worden. Want je hebt ook in het Europees Parlement gezien met Qatargate. Ja, tot wat voor excessen dat allemaal kan leiden, daar moeten we echt van af. Want dat is zo, zo slecht voor het imago van de politiek.
7.
En helemaal aan het einde nog even naar de noorderburen, met name naar Amsterdam, want daar staat, laat ik het zeggen, een groot cultureel evenement op stapel en eentje waar jij ook naar uitkijkt, Isabel.
Ja, dat is die unieke Vermeer-tentoonstelling in Amsterdam. En je ziet op de redactie van de Tijd, we hebben een voorliefde voor onze noorderburen. Hè? Jasper, ja. Jasper Door, die verklaarde hier vorige week de liefde aan Adrie van der Poel. Hij heeft helaas gelijk gekregen, maar ik, vrijdag gaat mooie, lang verwachte expo in het Rijksmuseum open van Johannes Vermeer. En ik verlekker me er nu al op dat ik er naartoe mag gaan.
En gaan we zeker ook in de 7 niet onvermeld laten. Daarmee zit deze de eerste de 7 van de weken weer op. Dankjewel Isabel Albers voor je inzichten.
Graag gedaan.
Ik begin alvast aan de 7 van morgen. Voor nu dus een fijne dag en tot dan.
Dit was de 7 met Bert Rijmer. Productie door Joris van der Poorten van op de redactie van De Tijd. Bedankt om te luisteren. Morgen zijn we weer. Tot dan.
U verdient meer peren. U verdient meer anticiperen. U verdient meer anticiperen van uw financiële partner, zodat u ten alle tijde rustig kan blijven. Ook als de beurs haar peren ziet. Ook u verdient meer Bank van Breda. Professioneel en privé. Bank van Breda. Enkel voor ondernemers en vrije beroepen.